Ja, dan moet ik de, met u nu de dienst voortzetten. We hebben pas gehoord van Hellevoetsluis. Daar zijn weer nieuwe dingen die we verwachten. Allemaal in een nieuwe tijd. En er komen ook wel veranderingen in. Want toen onze zuster daarover vertelde, dacht ik destijds stond er in dat krantje van Hellevoetsluis. Dat heette Hellevoeter. Hoe komen ze aan zo'n naam? Daar stond in de Hellevoeter een heel lelijk artikel tegen Kracht van Hoog. Dat weten ze allemaal wel. En ik werd uitgemaakt daarvoor antisemiet en afijn. Heel lelijk. En het is merkwaardig dat ik van die man die dat nou geschreven heb, pas een brief gehad heb. En waar die volledig instemde met wat wij schreven in Kracht van Hoog. Dat viel mij op. Ik weet niet of jullie dat... Ik had die brief al glad vergeten, maar toen je aan de getuigenis aan het vertellen was, toen kwam het naar boven. Ik denk, hé, daar heb je ook weer zo'n verandering. Nou, die man, die wist niet hoe lelijk hij zich uit moest drukken en nu kreeg een hele vriendelijke brief. Want ze hadden waarschijnlijk een Kracht van Hoog hem gegeven of in de bus gedaan. En hij schreef dat hij het helemaal met mij eens was. Ja, ja dat is ook weer een bemoediging. En ja, als je in een nieuwe tijd leeft zoals wij, dat heb ik meer meegemaakt. Ik denk aan de tijd van Beukenstein, dat waren de 60e jaren, dat was maatschappelijk. Was dat ook in Nederland een merkwaardige tijd. Die waren van de provo's, van de love people. En al dat soort maatschappelijke veranderingen en sociale zaken. Dat was een merkwaardige tijd. Maar Beukenstein was religieus een merkwaardige tijd. Wat zijn daar niet, zoals men daar wel eens gezegd heeft, wat zijn er in die tijd niet vele heilige huisjes, zijn die afgebrand, omlaag gehaald. Wat hebben wij merkwaardige dingen daar beleefd. En toen heeft de Heer het in mijn hart gegeven om wat wij daar nu deden en wat daar gesproken werd, te onderbouwen uit de schrift. Want wij stuiten op ontzaggelijk veel tegenstand, een nieuwe tijd. Dat geeft altijd tegenstand. Van wie? Van de mensen die traditioneel ingesteld zijn. Nou, dat is logisch. Je hebt altijd het zo gedaan en nou opeens wordt daar een waarheid, wordt daar naar voren gebracht. En dat wordt dan maar zo plomp in de, verloren in de massa gelegd. Dat was Beukenstein ook en er waren figuren bij die het dan nogal luidruchtig verkondigden. En... Maar wij hebben in de loop van de jaren, in Kracht van Hoog, daar een geestelijke onderbouw aan gegeven, waardoor toch dat nieuwe erin gekomen is. En dat nieuwe is voor ons al oud geworden. Dat is het merkwaardige. Men spreekt over de boodschap. En ja, nu zitten wij ook weer in een nieuwe tijd. En er gebeuren weer nieuwe dingen, maar tenminste nieuwe dingen... Wat er Beukenstein gebeurde was ook niet nieuw, want je kunt het ook in de Bijbel lezen. We hebben alleen iets naar boven gehaald dat eeuwenlang verborgen was geweest. En wat we nu doen, ja, dan zeggen we, moet dat nou allemaal zo? Al dat, die lofprijzing en al die nieuwe dingen. Ja. En dan, ik denk, ik moet dat ook eens gaan proberen te onderbouwen met de schrift. Dat je zegt, ja, maar wij leven in een tijdsbestek dat we weer een stap vooruit doen. Ik zeg niet dat dat de laatste stap is hoor, die we doen. Het is misschien de eerste stap van een hele reeks stappen die we gaan ondernemen. En dan zegt Jezus in Lucas 19, vers 44, na die intocht van Jeruzalem, waar men uitbundig heeft toegejuicht en verheerlijkt, dan zegt Jezus tot dat volk dat hem afwees en dat in die nieuwe tijd zich niet kon vinden. Dan zegt Jezus dat die tempel zou verwoest worden. En dan staat er in Lucas 19 vers 44, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. De oude Statenbijbel heeft staan, omdat gij niet de tijd uw bezoeking hebt opgemerkt. De Engelse Bijbel heeft het woord visitation. Een bezoek. God kwam kijken. God zag naar dat volk om. En dat hebben ze niet in de gaten gehad. En dat is dat is als je de stem van Gods geest niet kunt verstaan. En Johannes de Doper, die ook een nieuwe tijd inluidde. En die zei, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Heeft toen gezegd tot die mensen die niet meegingen. Reeds ligt, dat staat in Matthäus 3 vers 10. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. De bijl ligt aan de wortel van de bomen. En een wortel die zit in de grond. De bijl slaat altijd eerst in de onzichtbare wereld, bij de wortel. En dan later zie je het wel in de zichtbare wereld. Iedere boom die dan geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Nou, dat zijn nu twee teksten, daar wil ik... De bijl ligt aan de wortel van de boom, en iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. God ziet om naar zijn volk. En daarmee begint een nieuwe tijd. En die tijd die moet je onderkennen. Die moet je in de gaten houden. En zo'n nieuwe tijd, als God omziet naar zijn volk, dan gaat het altijd met twee dingen. En A is dat wij dan afgezonderd worden van de mensen die geen vrucht dragen. En dan hopen we dat wij zelf daar bij de goede selectie behoren. Dan is er dus een afzondering van hetgeen geen vrucht draagt. En het tweede is, het B, dat er in die nieuwe tijd een geweldige verheerlijking van God komt. Met gejuich en met jubelzang. Dat zijn twee kenmerken altijd van die nieuwe tijd. Wat geen vruchten draagt, dat doet hij weg. En wat nieuw vooruit gaat, dat wordt ontzaglijk blij en dat uit zich in jubelzang en in gejuich. Laat ik maar een voorbeeld geven, al vanuit het begin van Israël. Als Israël in Egypte is, dan is dat volk 400 jaar onder druk en onder dwang. En dan komt er een mens. Dan komt er de man Mozes, en dat is een mens die de stem van God hoort en die de tijden en de gelegenheden onderkent. En die weet, nu is het een nieuwe tijd. En dat is merkwaardig, als hij dat aan zijn volk gaat brengen, dat hij dan heus niet enthousiast ontvangen wordt, hoor. Dan zeggen ze, wat moet jij doen? Je bent een nieuw lichter. En hij zegt dan, God zegt tot mij, ik heb de ellende van mijn volk gehoord. Nou, dat was na 400 jaar. Het werd, zal de haast zeggen, dan wel tijd. Niet waar? En anders begreep te mopperen, dat konden ze dan ook wel. En ik heb uw ellende gezien. Het gejammer over je drijvers heb ik gehoord. Ik ken jullie smarten. En daarom ben ik neergedaald om u te redden. God ziet om naar zijn volk. Na 400 jaar. En als God omziet naar zijn volk, dan tegelijkertijd begint die bijl in werking te komen. En dan wordt die boom van Egypte, die wordt in de geestelijke wereld omgehouden. En dan krijg je die strijd van Mozes tegen die tovenaars, tegen die vertegenwoordigers van de kracht van Egypte in de geestelijke wereld. En als die staf van Mozes, wanneer zij slang wordt, al die andere staven verslindt, al die andere slangen, dan is voor Mozes het bewijs, de overwinning is er. In de geestelijke wereld worden daar wortels weggehakt van een geweldige boom. En die is dan niet bestand en de rest is maar een afwerking. Dan komen al die plagen over Egypte als een gevolg ervan. En dan gaat God werken. En God brengt dat volk op een wonderbaarlijke wijze uit Egypte. En dat hebben we al gehoord. Ja, dan gaat het door de Rode Zee heen. En dan hoeft het volk er totaal niets voor te doen. Dat wordt geleid. Dan is er een wolkolom, een vuurkolom die hen het pad wijst. En dan voor die zee, dan zegt de Heer, nou loop hem zeg maar tegen het volk dat ze doortrekken. Doet er niet toe dat daar water is, dat wordt wel droog. Dan merk je dat volk hoeft niets te doen. En als het dan dadelijk in de woestijn is, en ze bekommeren zich om het eten, Dan zegt God, ga morgenochtend maar eens kijken, daar ligt het manna uit de hemel. Het brood uit de hemel. En dan hoef je dat maar op te raven en je hoeft je nergens zorg voor te maken. Wat een tijd is dat. En kijk maar eens naar je schoenen. Verslijten doen ze niet en je kleren ook niet, die verouderen niet. Nou, dat was een gemakkelijke levenswijze. Dat was een nieuwe tijd. Nou, daar moesten ze ook nog aan wennen. Je komt uit zo'n slavendienst en dan opeens zegt de Heer, zeg maar tegen het volk Mozes, ik heb je op vleugelen van arenden gedragen en naar me toegebracht en ik zal je, van alles zal ik je toewerpen. Als je maar mijn dienstknechten hoort en mijn gedachten bewaart, dan wordt het je allemaal toegeworpen. Je moet, farao komt en je loopt maar door die zee heen. En je eet maar, en als je vlees tekort komt, ja, dan beginnen ze weer. Ja, we willen vlees hebben, want in Egypte aten we ook zoveel vlees. Nou, en dan zegt de Heer, moet je dat nou mij zo vertellen? Nou, ga morgen nog het maar kijken. Nou, dan kunnen ze kwakkelen eten. En dan eten ze er zoveel, dat de mensen er daarna van werden. En erin verstikten, zegt de Bijbel. Zo konden ze leven. En de Heer zegt, en wil je nu een koninklijk volk zijn? Ik heb je geroepen om een koninklijk volk te zijn. Nou, en wat doen ze dan? Ze zeggen, ja, maar dat willen we niet. Dat is zo merkwaardig. De mensen willen de makkelijkste weg niet met God. En als Jezus zegt, alle dingen zullen u toegeworpen worden, zoek nou eerst dat koninkrijk Gods. En de rest die krijg je wel. Ja, dan zit men nog in de puree en men maakt zich nog zorgen over dit en over dat. En dat deed het volk ook. Elke keer weer opnieuw. En dan zeggen ze tenslotte, de consequentie is Mozes, die nieuwe weg die gaan we niet, geef ons maar de wet. Nou, dan weten we tenminste waar we aan toe zijn, dan zet je dat op papier. En het woord Gods wordt dan steen. Dat komt op stenen tafel. En Paulus zegt later, dat is de wet des doods, op stenen gegrift. En de bedoeling van de Heer is om niet een woord in steen, maar het woord is vlees geworden. Dat wordt mens. Dat leeft. Dat bruist van het leven. En leven, dat is het mooiste wat een mens kan hebben. Jezus zei, ik ben gekomen om je het leven te geven. Niet om wetten te geven, maar om het leven te geven. Dat was nu de nieuwe tijd, die hebben ze afgewezen in de woestijn. Door die Rode Zee. Ja, dat was de nieuwe tijd. Dat begon. En let er dan eens op wat ogenblikkelijk als ze aan de overkant zijn van de Rode Zee. Nou, dan komt Mirjam. En die gaat met alle vrouwen uit het hele volk, je zou zeggen, oud en jong. Dan gaan ze rijdansen maken. En dan allemaal staat er in de Bijbel met een tamboerijn in de hand. Ja, een grote gitaar of een citer. Ik denk dat ze die niet allemaal mee konden sjouwen. Je moest tenslotte alles op je rug pakken. Niet waar? Dus veel konden ze niet meenemen. Maar tamboerijn waren ze toch niet vergeten. En dan zingen ze dat het een lust is. Ja, dat is de nieuwe tijd. En Mozes gaat zingen. En heel het volk zingt mee. En wij zingen het ook zo vaak weer. Wie is als gij onder de goden, Heer? Wie is als gij heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Nou, dat staat bij ons ook nog wel zo ongeveer op de sheet. Is dat is nou wonderlijk, dat zongen dat volk in de nieuwe tijd. Dat was afgezonderd van Egypte. En daar was de Bijl ingekomen. En dat volk, dat zingt dan aan de Rode Zee. Heerlijk in daden. Ja, roemrijke daden. Wonderbaar in uw doen. En dan staat er. Toen aan Mirjam, de profetes, die ook de stem van de Heere hoorde, de zuster van Aaron, de tamboerijn in haar hand. En alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in rijdansen. En Mirjam zong hun ten antwoord. Zing de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Daar zie je hoe het met mensen vergaat die hun tijd onderkennen. Had Mozes dat niet gezien, dan was dat volk niet kunnen uittrekken. Dan was het in Egypte blijven steken. Maar Maar het volk wilde het niet. Dat was in de woestijn en zegt, geef ons maar een wet. En ze mopperden maar voortdurend. De Heer zegt, als dat volk nou onder mijn genade had doorgeleefd, dan hadden ze het zo goed gehad, dat manna, ik had hun dan tot spijs vette tarwe doen groeien. Dan hadden ze bij wijze van spreken op kleigrond gezeten, met de goede tarwe. En hun, als bewijs hoe ik hun kon voeden, honingbeken doen uit de rotssteen vloeien. Dat was nog alles dat water. Dan hadden ze honingbeken gekregen. Als ze alleen maar zeggen, heren, wij willen honing hebben. Nou, dat had de Heer gezegd, dan gaat de honing vloeien. Ja. Zo gemakkelijk hadden ze het dan gehad. Ja. Maar ja, hoeveel mensen zeggen het vandaag nog niet? Ga zo gemakkelijk niet, zeggen ze hier. Dat was de nieuwe tijd. Geef ons wetten. En als Mozes dan naar boven gaat om die wet te halen, weet je wat het volk dan doet? Dan danst het om het gouden kalf. Dan zie je weer, dan komt dat oude weer naar boven. Want hoe kwamen ze nou aan een kalf? Waarom geen paard of geen ezel? Omdat dat kalf, dat werd in Egypte aangebeden. Dat was de godsdienst van Egypte. Het stierkalf, apis. Ja. Dat hadden ze gezien en dat hadden ze overgenomen. Dat zagen ze. En dan verbrijzelt Mozes maar de wet. Die zegt, wat moet ik nou dan met dat volk beginnen? Dan hadden ze allerlei goden meegenomen ook nog. Dat komt dan opeens voor de dag. Tot zelfs de Moloch hadden ze en de Asherah hadden ze bij zich. En dat volk is niet ingegaan. Als de nieuwe tijd weer komt om in Kanaan te gaan, nou, dan komt er de Bijl weer opnieuw in. Dan komt er een selectie onder het volk. En dan staat er dat de Heer zegt, je zult niet in dat rustland, in mijn rust ingaan, in Kanaan. En dan heel dat volk dat uitgetrokken is in Egypte en de wonderen des Heeren aanschouwd had, van heel dat volk komen er maar twee in het land. Jozua en Caleb. Dat is het merkwaardige. Dat was de Bijl, nietwaar, die in die boom zat, hè, want die bracht geen vrucht voort. En de Heer zegt, als je geen vrucht voortbrengt, dan gaat de Bijl erin en dan wordt de boom omgehouden. En niemand van degene die uit Egypte land getrokken is, heeft ze ooit kunnen wandelen in Kanaan. Als dan een nieuw geslacht komt, dan komt er weer een nieuwe tijd. En ze moeten weer gaan strijden onder Jozua. En dan eindelijk komt dat rijk van David. En dan zouden we zeggen, nu zijn we er. David is weer een koning, profeet. Die hoort weer de stem van de Heer. En hij bindt de strijd aan met de vijanden. Ze hadden nooit in al die eeuwen hadden ze de vijanden kunnen verslaan. Maar aan David gelukt het. En wat is de grote vijand in Davids tijd? Dat zijn de Filistijnen. Nu zijn het niet de Egyptenaren, maar dan de Filistijnen. Een hard volk, een occult volk. En als David daar dan tegen gaat strijden, dan verslaat hij de Filistijnen. En hoe doet hij dat dan? Dan zegt de Heere, zodra gij een geluid van schreden hoort in de toppen van de balsemstruiken. Haast u dan, want dan is de Heere voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan. En David nu deed al dus gelijk de Heer hem geboden had. En hij hoorde de stem van God en hij hoorde God wandelen, als het ware, de schreden van God door de balsemstruiken. De moerbezi-bomen. Daar was God. En de Heer zegt, nou, nu is de nieuwe tijd gekomen. Nu krijg je de ene overwinning naar de andere. Je kunt al je vijanden verslaan. Dat is een reden om te juichen. En wat lezen we dan ogenblikkelijk daarna? Dat David de ark binnenhaalt. En hij brengt die ark naar Jeruzalem. Dat is in de Bijbel volgt dat er ogenblikkelijk op. 2 Samuel 5 en dan krijg je 2 Samuel 6. En daar staat de ark overgebracht naar Jeruzalem. En wat lees je daar dan? Ja, dat die ark binnengehaald wordt met groot gejuich. De oude tijd, dat is van Saul. Maar die had de stem van de Heer niet gehoord. Als ze Saul kiezen, dan zegt de Heer, ze hebben tegen Samuel, ze hebben jou niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Ik wil dat ik geen koning ben. Maar Davids huis was verbonden met God. Davids troon, zegt de Bijbel, de troon van David stond in de hemel. Het was de troon van Yahweh. David was in de onzichtbare wereld verbonden met God zelf. En als je dat zag, dan bleef je bij David. En als je dit niet zag, dan zei je, maar die man moet eens kijken wat hij allemaal gedaan heeft. Die deugt niet. Want dat David, ja, je kon David zo wel schilderen, dat je zei, nou, daar deugt niets van. Is dat nou een man gods? Denk alleen maar aan Bathsheba. En hoe Uria gedood heeft. David haalt uit die ark binnen. En dan is het één gejuich en gejubel. Dan staat er dat hij huppelde voor de ark. Voor het aangezicht des Heren. En dan krijgt hij ogenblikkelijk de belofte van rust. En dan zegt God, ik maak met jou een verbond, een eeuwig verbond. Dat is weer het volgende hoofdstuk. En dan sluit God in 1 Samuel 7 met hem een verbond. En zegt, jouw troon David zal vaststaan, want dat is mijn troon. 1 Kronieken 28 zegt, de troon David en Salomo zetten zich op de troon van Yahweh. En die is in de hemel. En daardoor was David onlosmakelijk verbonden. En als men dat niet ziet, dan kijkt men op een persoon. En dan is het de glorietijd gekomen onder David, onder Salomo. De tempel wordt gebouwd, ook al gezien door David in de geest, het ontwerp. En dan, ja, en dan krijg je de scheuring van het rijk. Wat zie je dan opeens? Dan komt de kleinzoon van David, Rehabiam. En Rehabiam wordt koning in de plaats van zijn vader Salomo, staat er dan. En dan... Dan komen die Israëlieten bij hem en die zeggen, wij willen het wel eens wat makkelijker hebben. Ja, die Salomo die heeft ons maar hard geregeerd. En dan zeggen sommigen tegen die Rehabiam, geef nou maar toe. Blijf nou niet op je voetstuk staan. Nee, hij zegt tegen die jonge mannen, wat denken jullie? Zeg, je gaat er maar tegenaan hoor. En je zegt het ze maar goed aan en je zegt, mijn vader heeft u met geslagen... Maar mijn pink zal dikker zijn dan mijn vaders lendenen. Ik zal je nog wat harder slaan dan mijn vader. En wat zegt dan het volk? Die zegt naar uw tenten, wat hebben wij met het geslacht van David te maken? We gaan gewoon naar huis. We gaan eruit. We scheiden ons af. We lopen weg. Hadden ze alle reden voor. En toch was het fout. En waarom? Omdat God het niet gezegd had. Ze hadden hun tijd niet onderkend. Ze hadden moeten wachten tot de tijden veranderen, want er zijn andere koningen uit het Davidshuis gekomen, die goed waren voor hun volk. Maar bij de eerste, de beste gelegenheid, zeggen ze al, we gaan weg. En dan komt die grote scheuring van de 10 stammen en de 2 stammen. En dan blijven 2 stammen uit Davidshuis trouw. En dan blijft God ook trouw. Wat er ook gebeurt, die Joden blijven er. En die 10 stammen worden weggevoerd. Dan... In 722 door de Assyriërs. En niemand weet meer waar ze gebleven zijn. Dan is de bijl in die boom gebracht. Ze zijn weggegaan van het huis Davids. Ja, en je kunt het verklaren. Je kunt zeggen, ze hadden groot gelijk, want ze werden onderdrukt. Maar ze braken het verbond dat God met David had gemaakt. Maar omdat ze dat niet zagen, omdat ze dat niet accepteerden, omdat ze van de zichtbare dingen uitgingen, zeiden ze, nou, we gaan weg. En dan gaat Israël ten onder. Israël wordt weggevoerd in 722 voor Christus door de Assyriërs. En men weet niet waar ze gebleven zijn. God deed ze weg voor zijn aangezicht, staat er. Nou, dat heeft God zodanig gedaan dat niemand weet waar ze gebleven zijn. De 10 stammen, ja, daar kunnen wel hele theorieën over gebouwd worden, maar daar praten we vanmorgen maar niet over, hè. De 10 stammen leer. Dat is de scheuring van het rijk geweest, van de theocratie. God zegt, ik regeer door het huis David en mijn troon is zijn troon. Dat noemt men theocratie, de godsregering op aarde. Het zou al niet gekund, had David had dat ontvangen uit de hand van God. Juda wordt weggevoerd vanwege afgoderij. Ze hadden de Baals beelden hadden ze in de tempel staan.
waarzeggers en tovenaars, zat allemaal, woonden er allemaal in de buurt van de tempel. God voert ze weg naar Babel, maar ze komen terug. En dan hebben ze afstand gedaan van alle afgoderij. Dat hebben ze wel geleerd. De Joden zullen geen beeld meer in huis nemen. Voor goed hebben ze dat zich ingeprent. Afgoderij hoor je niet meer. En dan als Jezus geboren wordt. Nou, dan is dat volk is wel vrij van de afgodendienst. Maar dan is dat het volk van het wetticisme. Van de wet. Die wet van de Sinaï, die hebben ze zo uitgebreid en tot in details verklaard dat niemand daar meer in die doolhof eigenlijk raad wist. En dat was een zwaar juk. Spreek me over Egypte, dat was een zwaar juk. Maar wat de leiders deden in de dagen van Jezus, ten tijde van Jezus, dat was ook een zwaar juk. Ze leggen lasten op, te zwaar om te dragen. Honderden en honderden wetten. Dat was het wetticisme. En dan komt onze heiland en die wordt geboren. Een volkomen nieuwe tijd. En dan wordt hij geboren in die tijd van wetticisme. Van fariseeën en sadduceeën en herodianen. Van schriftgeleerden. Maar waar alles dor en doods is. En wat dan? Dan staat er, God gaat omzien naar zijn volk. Dat zegt die oude Zacharias. Ja, was ook al op leeftijd. En die was nog niet afgedankt door God. Er zijn wel eens mensen die zeggen, als die oud wordt, dan zetten we hem terzijde. Ja, dan, als ze oud worden, dan moeten we nodig een nieuwe hebben. Maar je moet maar eens opletten dat die mensen, dat waren allemaal oude mensen. Zacharia. En die zegt, God heeft omgezien naar zijn volk. Er komt een nieuwe tijd. En dan gaat hij zeggen, lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. En dan krijg je de lofzangen. Dat gaat gepaard met lofzangen. En dan zingen we nog dan zongen we altijd nog in de kerk enige gezangen. Ja, lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En Maria, die krijgt ook de boodschap dat de zaligmaker geboren wordt. En wat zegt ze? Mijn ziel maakt groot de Heer. En ze barst ook uit in gejuich met een lied. Ja. En dat gaat van het ene blijde toon en van de ene jubel naar de ander. De oude Simeon. Ook niet afgeschreven. Want God had gezegd, Simeon, jij hebt zo dicht bij me geleefd. Jij zal die verlosser nog zien. Je zult niet sterven of je zult het heil gezien hebben. En wat zien we dan? Hij neemt dat kind in de arm en hij begint de Heere te loven en te prijzen, zegt de Bijbel. En Anna, een vrouw van 84. Nou, die zijn er bij ons ook al. Op mannen. Nou, die begint de Heere te loven en te prijzen. Die hadden de stem van God gehoord. Die hadden de tijd onderkend. Jezus zegt, omdat je tijd niet gezien hebt. De nieuwe tijd. En Herodes zag het niet en al die priesters zagen het niet, maar die wijzen die zagen het wel. En die aanbaden het kind. En die loofden ook en de herders deden het ook. En de engelen deden het ook. Die zongen nog mee. Wat een tijd. De nieuwe tijd wordt ingeluid. En dan zingt alles. De hemel en de aarde. Behalve, we zouden zeggen de geestelijke elite. De traditionele. De schriftgeleerden zongen niet. Jezus wilde zijn volk weer onder de genade brengen. En hij bracht een nieuwe leer, volkomen anders dan het oude. Dat oude was voorbij. En Jezus bracht de leer van het evangelie van het koninkrijk. Zoals wij dat ook hebben herontdekt. En dat is het merkwaardige. Miljoenen mensen bidden elke zondag, ook deze dag, uw koninkrijk komen. En wij zongen het vroeger in de kerk, uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Ja, ja, God moest dat doen. God moest dat doen. Ze wachten op een tijdstip en dat kwam er niet. En allemaal maar bidden, uw koninkrijk komen en dat komt niet. Ja, waarom komt dat koninkrijk niet? En Jezus zegt, Als ik door de vinger Gods de duivel uitwerp, is het koninkrijk Gods over u gekomen. Hoe kan dat nou? Weet u wanneer dat koninkrijk komt waar nou zoveel miljoenen mensen om bidden? Als dat evangelie van het koninkrijk gebracht wordt. Zo simpel is het. Als je het evangelie van het koninkrijk er helemaal in niet brengt, komt het koninkrijk niet. Ja, dan zeg ik, hey, heb je het ooit gehoord? Wij moeten het evangelie van het koninkrijk prediken om dat koninkrijk te zien. Want als je het evangelie van het koninkrijk brengt, dan zit er ook onder dat men de machten der duisternis uitwerpt. En dan zegt Jezus, dan is het koninkrijk gekomen, over je gekomen, en het komt door de Godsgeest laten binnen. En dat kan alleen door de prediking van het evangelie van het koninkrijk. En dat kan niet door een aardsgerichte prediking. En Jezus zegt, dat heb ik willen doen. En hij heeft zijn bergrede gehouden. En hij zegt, wie zoekt, die vindt. Wat moet ik zoeken? Nou, ik hoef mijn Bijbel niet te zoeken, die heb ik in mijn hand. Ik moet altijd iets zoeken wat verborgen is. En wat was nou verborgen? Het koninkrijk der hemelen. Ja, dat was die verborgen schat. Die moet je zoeken. Zoekt en gij zult vinden. En waarom weten de mensen zo weinig van dat koninkrijk der hemelen? Omdat ze niet gezocht hebben naar dat koninkrijk der hemelen. Die vrouw die zocht naar die verloren penning. Wij moeten zoeken. Wij moeten kloppen. We moeten aanhouden. We moeten niet bonzen, maar kloppen. Ja. Nee, dat is de nieuwe tijd. Zoekt en gij zult vinden. En niet op aarde, maar in de hemel. Want daar zijn de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Israël wilde daar niet aan, die boodschap. Die wilden die tempel hebben en die tempel was het centrum. En als je naar het geestelijk centrum en als je naar de tempel ging, dan zei je, ik ga naar God toe. Nou, daar was het. En daar ontmoette je God. In de offers, in de ceremonie, in de priesterkleding enzovoort. Nou, dat was de godsdienst. Later, maar Jezus zegt, nee, je moet hem aanbidden in geest en in waarheid. En dat was het evangelie van het koninkrijk der hemelen in de geestelijke wereld. En in het plan van God, tot redding van de mens. En wat is het einde dan? Dan gaat de bijl in de wortel van de boom. Onzichtbaar. Jezus zegt, uw huis wordt aan u overgegeven. Nou, zoek het nu maar uit, ga nou maar door met je instellingen en wetten. Je hebt mij afgewezen, je hebt niet gewild, je hebt mijn boodschap afgewezen. Nou, daar heb je het nu. Uw huis wordt u prijsgegeven. Waar? In de geestelijke wereld. En Jezus zegt in Matthäus 21, vers 43 nog anders. Hij zegt, het koninkrijk Gods wordt van je weggenomen. Nou, wie ziet dat? Dat is een onzichtbare zaak. Jezus zegt, nou, het koninkrijk Gods wordt weggenomen. Het is je gepresenteerd en je hebt nee gezegd. Nou, dan verdwijnt het. En dan gaat die tempeldienst wel door, want die is zichtbaar. En later komt dan dat Jezus zegt, ook die tempel zal verwoest worden. Maar eerst gaat die bijlslag in de wortel van de boom. In de onzichtbare wereld. En als de Heer dat gezegd hebt, dan gaat toch weer een nieuwe tijd beginnen, want God laat zijn werk niet los. En dan komt er een deel en dat zondert zich af. En dat brengt vruchten voort. Israël had geen vruchten voortgebracht. En de Heer die had het geprobeerd. En probeert het altijd. Er was al zo lang geen vrucht aan. 3 jaar, zegt de Heer, is er geen vrucht aan geweest. En dan zegt die man die tuin onderhoudt met die olijfbomen. Hij zegt, nou, doet er dan nog wat mest om. En breng er wat water om, dan zullen we nog eens een jaar wachten. Maar het was niet gebeurd. Er bracht niets voort. En dan komt de nieuwe tijd. En dan zien we dat er juist in de tempel Gods geest neerdaalt op een aantal mensen. Dat is de vroege regen. Dan wordt Gods geest uitgestort en afgezonderd deze mensen van hen die geen vrucht opleverden. U kunt de tegenstand begrijpen tegen het nieuwe. De vijandschap, de vervolgingen. Want de boze wil geen nieuwe tijd. Wil niet dat God doorgaat. En, en, En dat zul je altijd zien als je dienst brengt, krijg je tegenstand in de geestelijke wereld. Moeite, strijd. En dan zeg je, ja, die mensen daar in, tempel, daar in die tempel, die mensen die daar gedoopt zijn met God Christus, ze zijn dronken. Dat is ook een belediging hoor. Ja, ze dansen of ze zingen te hard en daar zijn dronken. Ze weten precies het altijd te typeren. Die Heilige Geest, als ze in tongen spreken, dan zijn ze een zaakje van dronken mensen. Ja. Een merkwaardig iets, de vijandschap. Spreek me over een geest van verwerping. Ja, dan word je verworpen. Ja. Dan spreek ik tegenwoordig al over een geest van verwerping, ja. Ja. Als je de boze geesten tegen krijgt, die zijn allemaal verworpen. Kent u één geest die niet verworpen is? Elke boze geest is verworpen. Ze zijn allemaal weerspannig geweest tegen God. Alle boze geesten zijn weerspannig. Alle boze geesten zijn verworpen. En ze zijn allemaal sidderen ze voor hun einde, zegt Jacobus. Ze geloven in God. En ze sidderen, ze zijn allemaal hysterisch, zouden we zeggen. Ontregeld. Nou, als je nou zo'n macht bij je krijgt en tegen je krijgt, nou, die deelt zijn verworpenheid mee. Ja, zo simpel is het. Ja, als je, ik heb helemaal geen moeite met die geest van weerspannigheid. Alle geesten zijn weerspannig. Alle geesten zijn verworpen. En als je met een geest te maken hebt, ja, dan ben je ook verworpen. Want die geest is verworpen. En als ik die geest omhels, dan omhels ik een macht die verworpen is. En een macht die weerspannig is. En een macht die hysterisch is. Nou, zorg dan dat je er niet mee verbonden bent. En dan komt de heerlijkheid. Mensen, het Jeruzalem daarboven is. Die Stefanus die zegt, die tempel, daar woont de Allerhoogste niet. Die woont hier in de tempel met handen gemaakt. Maar hij zijn troon is in de hemel en de aarde is een voetbank van zijn voeten. Hij is geestelijk. En wat doen ze met Stefanus? Die doden ze. De vijandschap. Tegen het nieuwe. Tegen het traditionele. Ze hadden toch eeuwen en eeuwen lang die tempel gehad. 600 jaar stond hij er. Nou, Peter zegt, of Stefanus zegt, zit er niet in hoor. Je bent vergeefs, God is eruit. Nou, dat kostte zijn leven. Dat was zijn ondergang. Vervolgingen. Maar de discipelen, eendrachtig bij elkaar. En weet u wat er dan staat? In het laatste vers van Lucas. Ze waren eendrachtig in de tempel. Ze loofden God. Ze loofden met elkaar God. Het laatste vers van Lucas. Ze loofden God. Ja. En Paulus. Ja. Paulus was ook een man geweest. Die nieuwe tijd niet moest. Ook gebonden aan die wet. Die het niet zag. En daarvoor heeft hij ook de gemeente vervolgd. Hij vervolgde Jezus. Dat is het, want de gemeente was verbonden met de heiland. En ze hadden Jezus vervolgd om zijn leer van het koninkrijk. En Paulus vervolgd ze ook. En dan komt Paulus tot verandering en dan wordt hij vervolgd. Hij wordt van een vervolger een vervolgde. Maar dat doet hem geen pijn. Want hij zegt, het is heerlijk om God te dienen. En wat zegt Paulus? Als hij de nieuwe tijd ingaat en een gemeente in de nieuwe tijd voert. Met een groot enthousiasme. Ik zal lof zingen met mijn geest. Ik zal lof zingen met mijn geest en ik zal lof zingen met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest. En dan gaat hij in tongen zingen. En als hij in de gevangenis zit, nou, dan maakt hij zich los van zijn omstandigheden. Hij verheft zijn hart en ze gaan samen, gaan ze de Heer loven en prijzen. En nog erger, dan zeg je, ja, Paulus, waar ben je mee bezig? Paulus zegt, zou ik je wat zeggen? Als wij in geestvervoering komen, was het in dienst van God. Als ik in extase kom, als ik in verrukking kom, als ik helemaal weggetrokken word naar de derde hemel, of het in mijn lichaam is, of buiten mijn lichaam, mensen, ik weet het niet, maar ik ben er geweest. Hij zegt, voor God. Hij zegt, en als ik nuchter ben, dan doe ik het bij jullie, hoor. Dan spreek ik tot jullie. Dan doe ik het maar heel gewoon. Ja. Het zij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God. Als wij, het zij wij nuchter waren van zin, het is de wille van u. 2 Korinthe 5 vers 13. Dat was Paulus. Moet je eens even voorstellen, Paulus als hij uitzinnig was. Ja. En hij zegt maar gematigd van zinnen en uitzinnig, zegt de oude vertaling. En dan zegt hij tot de gemeente en wordt vervuld met de Heilige Geest. En spreekt elkaar toe. En spreekt elkaar toe. Zingt elkaar toe. Merkwaardig. Ze elkaar toezongen. We kennen dat langzamerhand wel. In psalmen, lofzangen en geestesliederen. Liederen in de geest gezongen. Zingt en jubelt de Heer in uw hart. Zingt en jubelt de Heer in uw hart. Dat waren nou de eerste gemeenten. Dat was de nieuwe tijd. De wereld moest ze niet hebben. De traditie had hen afgeschreven. Als vuilnis, zegt Paulus. En zij zongen blij in de nieuwe tijd. De Heere die grote wonderen werkte. Ja. Ze zongen daar in tongen. Spontaan, op nieuwe wijze. Ja. Och, dat is tegenwoordig. Toen ik voor het eerst in Pinksteren kwam, 1935, kwam ik in de gemeente en daar zongen ze veel in tongen. Maar altijd spontaan. Nooit op een melodie. Dat mocht niet. Dat was verboden. Ja, want dat was door mensen gemaakt. Als je dan in de geest zong, moest je dat helemaal doen. Kunt u het volgen? Ja. En toen men voor het eerst, toen ze in stromen van kracht begonnen te zingen, in tongen op melodieën, toen werd dat zwaar veroordeeld. Dat was mensenwerk. Ja, dat heb ik meegemaakt. En merkwaardig, als je nu in tongen begint te zingen, zonder melodie, dan zeggen ze, nou is het nieuw. Dan komt het als nieuw over en dan zeggen ze, dat is nieuw, dat nieuwe gedoe hebben jullie. Nou, toen ik in 15 jaar geleden in de Pinkstergemeente kwam, was dat het gewone, was het traditionele en het zingen op een melodie werd veroordeeld. Maar kunnen de mensen een ruzie maken over zulke dingen? Hè? Dan zeg je, schroef los. En in de kerken. Nou, een van mijn voorvaderen was Hendrik de Kok. Nu hè, uit Ulrum, 1834. Die man, als je een gezang zong, dan zei hij, je zingt sirenenlieder, heidense liederen. Nou, dan werd de kerk uitgestuurd. Het was enkel psalmen. En je werd geoordeeld of je een psalm zong of een gezang. En was je zong je een gezang, nou, dan werd je niet geaccepteerd. Nou, dat merk je, die grote kloven. En als je dus zong, Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart, mocht je niet zingen. Dan werd de kerk uitgezet. Maar als je zong, o Babylon, gij trotsen, uw kinderen pakken en verpletteren aan de rotsen, dan mocht je wel zingen. De naam van Jezus werd nooit gezongen in de kerk. Zolang als ik in de kerk gezeten heb, zong men de naam van Jezus niet. Want die staat niet in de psalmen. Nee, weet u een psalm waar de naam van Jezus in staat? Ik het niet. Nou, achter de enige gezangen misschien. Nou, dat was dan een bijzonderheid hoor. Ja. De geschiedenis herhaalt zich. Een nieuwe tijd breekt aan. En dan krijg je de strijd tussen het oude en het nieuwe. En dan komt na die geweldige opleving van de eerste christenen komt de tijd, dan wordt het een wereldkerk. Zo ongeveer 320, dan komt Constantijn de Grote. En dan komen er prachtige gebouwen, de eerste christenkeizer, tussen aanhalingstekens. Maar de gebouwen werden schitterend. En wie geen christen werd, nou die moest goed uitkijken om niet in de gevangenis te komen. Nou, dus het christendom, dat groeide als kool, zouden we zeggen. Ja. Het is maar goed dat onze Bijbel en het Nieuwe Testament, dat die klaargemaakt was voor Constantijn. Want anders hadden we een ander Nieuw Testament gehad. Dan geef ik u de verzekering. Want er waren heel wat apocryfe boeken enzovoort. Want wat de Bijbel leert, bijvoorbeeld de bergreden van Jezus, was er beslist niet ingekomen in die tijd. Want wat de Bijbel leerde ging rechtstreeks in tegen wat die kerk leerde. U weet toch zeker wel de Romeinse kerk die dat toch tot 1500 de enige kerk is geweest. Nou, de Bijbel was een verboden boek, of heb je dat nooit gehoord? Dat de Romeinen de Bijbel niet mochten lezen. Moet eens even nagaan. En toen de eerste Bijbel gedrukt werd door de protestanten, weet je wat ze drukten? Het Oude Testament. niet het Nieuwe Testament, maar het Oude. Dan weet je hoe dat Oud-Testamentische, Nieuw-Testamentische christendom is ontstaan. Maar het heeft zich verbonden met de wet en met het oude verbond. En daaruit zijn krachten trachten te halen. Dus men moest precies in het leven als men in het oude verbond ook deed. Doe dat en je zult leven. En dat konden ze niet, want ze kenden de leer van het koninkrijk der hemelen niet. Ze kenden hun vijanden niet in de geestelijke wereld. Onze ouders waren gelovige mensen. Wij veroordelen die mensen niet. Ze hebben gewandeld bij het licht dat ze hadden, maar ze hadden zo weinig licht. Want ze hadden alleen maar het licht van het Oude Testament. In Israëls dagen onder de koningen moesten ze de wet al zoeken. Onder Josia. Die was kwijtgeraakt onder koning Josia. En toen was de verrassing dat die wet weer boven water kwam. Nou, de reformatoren hebben de Bijbel weer moeten vinden. Want die moest ook weer boven water komen. En denk eens aan de beeldendienst in de kerk. Het occultisme. En dan komen de mensen die God geroepen heeft. Luther. Maar ik denk ook aan de derde reformatie. Dat was de reformatie van de dopersen. Die zijn altijd vervolgd door katholieken en door Lutherse. De mensen die zich volwassen lieten dopen. De dopersen. Zoals hier Menno Simons. Ja. Dat is merkwaardig. Maar deze mensen zochten wel het koninkrijk Gods. Dat ze het verkeerd deden, velen, dat is zeker. Maar ze zochten iets en ze wezen van de hand de geloofsbelijdenissen. Kijk, die wetten waren er in geloofsbelijdenissen. En als je die niet ondertekende, dan hoorde je er niet bij. Dat is het grote gevaar als men lang bezig is, dat men een aantal leerlingen heeft. En dat wordt gemeengoed, dat wordt de omheining en dat moet je accepteren. Maar dat is de leer van het koninkrijk niet, dat is leven. Jezus heeft het leven gebracht. Hij zegt, ik geef je eeuwig leven. Hiertoe ben ik geroepen op dat ik het leven zal uitdelen. Het brood des levens zal uitdelen. Een mens moet leven. En als die leeft, dan voelt hij zich gezond. En daarom is het een gezonde leer. En wat heeft me gebracht? Geloofsbelijdenissen. En dan staat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis, die alle kerken ondertekend hebben, en ze hebben er tussen haakjes staan, dat de overheid geroepen is om de ware godsdienst te helpen, te ondersteunen, en de valse godsdienst uit te roeien. Nou, dat moet de overheid doen. Die moet dus uitmaken wat de valse godsdienst is. Nou, die zou onze overheid moeten hebben, die zou uitmaken wat de valse godsdienst is. Nou, dan maken wij een goede kans om bij de valse godsdienst gerekend te worden. Nou, dat staat er. Alsof de overheid dat moet doen. In de kerk van Jezus Christus. Nee, dat moet het woord God en de geest uitmaken. En zo kregen we de Sabbatsviering terug. De zondagsviering. Met dezelfde voorschriften. Dezelfde beperkingen. Wat je doen mocht op een zondag en wat je niet doen mocht. En de een die wist het nog beter dan de ander, dat weet u wel. De een die moest zijn gordijnen dicht hebben en de ander zijn luiken er nog bij dicht. En de kinderen mochten niet op straat spelen, ik heb ze gekend. Zonder zo'n straatspelen hoorden er niet bij. Ze wijzen me nog wel eens. Ik werd nog door iemand laatst aangewezen bij broeder Ottervanger. Die zegt, daar komen ze ook nooit zondags buiten. De wet. Dat is gewoon de wet, Oude Testament. Maar geen kennis van het Koninkrijk der Hemelen. Onze vaderen hebben geen van allen een overwinning kunnen behalen over de duistere machten. Nou, dat beloofd en geprezen. Uitbundig. Ze rollen zelfs over de grond. Holy rollers noemt men ze. Ja. Heilige rollers. Ja. Ja. Ja, die werden aangeduid. Ja. En als je dan rekent dat er daar kringen waren waar men heel rustig bij elkaar zat. En naar boven staren, of die geestjes kwamen, dat weet ik niet. En zo'n hele uur, er ging zo'n uur voorbij en men zei niks. En dan noemden ze lampenkijkers. Ja. Maar daar was het enthousiasme. En natuurlijk, er zijn boeken over geschreven. En ook in Nederland. Dan werd dat gekraakt tot en met wat er allemaal ons, die Pinksterbeweging niet toegedicht is. En ik zeg niet dat er zeer verkeerde dingen voorkwamen. Maar dat hadden ze gezien, Gods geest begon te werken. En Gods geest had kracht. En dat merkte je, als een dienst begon, nou, die begon wat ze nooit kenden. Hoe moet ik de bekering uitleggen? Ja, ik moest vragen, heb je wel eens een preek gehoord in de kerk over bekering?
Wat is dat? Ik hoor onze zuster die hier zit, hoor ik nog zeggen. Die kwam met de kerk en zegt, die dominee zei, je moet je bekeer, maar hij zei nooit hoe. Ja, onze zuster Goddij, die vertelde dat me eens. Ja. Ik wist nooit hoe ik me bekeren moest. Ik moest altijd bekeren. Maar je moet toch weten hoe. En weet je wat Pinkster erin gebracht heeft? Nou, die mensen gingen getuigen. Die zeggen, ik heb dat meegemaakt. Mijn ervaring. En je kreeg de getuigenissen in de gemeente. Heb je ooit in de kerk gehoord getuigenissen? Nou, dat is in die kringen ontstaan. De getuigenis dat men begon te getuigen van wat God gedaan had in eigen leven. En dat doorgegeven. En zo kwamen de mensen tot bekering. Een geweldige tijd. Denk aan, en dan weer de tijd van Osborne in ons land. Dat duizenden mensen kwamen tot verandering. God is goed, de duivel is slecht. En Jezus Christus is gisteren de reden dezelfde. Nou, mooi. Zo eenvoudig en duidelijk. En Beukenstein. Ja. Dat zijn allemaal nieuwe dingen. En wat is Osborne niet afgemaakt in de kranten? We moesten er niets van hebben. Nou, dat geeft niets. Dat geeft niets. Dat was de nieuwe tijd. En Beukenstein was ook de nieuwe tijd. En toen kreeg de charismatische beweging. En dat blaadje dat ik vanmorgen kreeg, er stond dat er al ruw geschat een 100 miljoen Pinksterchristenen zijn. Ja. Nou ja, ik heb het zelf ook gelezen. De World Christian Encyclopedie. De christelijke encyclopedie in het Engels. Nou, en die zegt er zijn op het ogenblik in 1980 de charismatische beweging 11 miljoen. En de onafhankelijke Pinksterkerken, dat zijn er op het ogenblik 82 miljoen. Dus die zitten meestal in de derde landswerelden. Want die komen nooit op de conferenties. Op de wereldconferenties zie je ze niet. Hebben er nooit geen afgevaren, want die mensen hebben eenvoudig geen centen om te komen en ook geen zin. Maar dat, als je weet dat de helft van alle christenen in Afrika is Pinkster. Dat is 82 miljoen. Ja. En dan heb je nog de gewone denominaties die wij dan kennen. Ja, dat zijn er 21 miljoen. Dus men schat het totaal op 115 miljoen. En als het zo doorgroeit, dan is in het jaar 2000 zijn er 243 miljoen mensen die in tongen spreken. De grootste protestantse kerk van de wereld. De grootste protestantse beweging, zou ik zo niet graag kerk zeggen. De grootste beweging van de wereld. 243 miljoen in het jaar 2000, als dat zo doorgaat. Zo'n geweldige uitbreiding. En toen ik in Pinkster kwam, las ik een boekje geschreven door een hervormd predikant. Dat enthousiasme, dat kan nooit stand houden. En dat verdwijnt. En dat dwaze, dat gaat wel weg. En je zult eens zien hoe gauw het verdwenen is. Dominee Bakker, uit Amsterdam. Ik heb het boekje nog in de kast staan. Ja. Merkwaardig, hè? En het wordt de grootste beweging van de wereld. Zijn we er dan? Ja. En dan leven wij ook in de nieuwe tijd. Want wij merken, toch moeten we weer verder. En dat is wat we Beukenstein gehad hebben. Maar nu krijgen we ook deze nieuwe tijd. Hoe staan we daar tegenover? Ja, en dan willen wij ook weer dat onderbouwen met Gods woord. Hè? En we zeggen, nou is het de lofprijzing en de aanbidding. Ja. Dat gaat door. Weet u wat we nodig hebben? Visie. Voor een eindtijd. Hebben de mensen visie? Visie, dat komt van kijken, zien. Zie je wat in de toekomst? Dat hebben wij nodig. Wij moeten iets kunnen zien. En als je geen visie hebt, dan blijf je bij het oude. Dan zeg je, de oude wijn is beter, zei de schoonzuster tot me. De oude wijn is beter, geef mij de oude wijn maar. Ja. En dan zul je weer zien, er worden bomen weggehakt. En dat merk je vandaag in de dag. Ik las gisteren een artikel en daar stond boven dat we leven in de tijd van de godsverduistering. In de godsverduistering. En dat was iemand die een zeer bekende figuur is in de gereformeerde kerken. Hij zegt, daar leiden wij aan godsverduistering. Het wordt een verwereldlijkte kerk. Men is bezig over of de overheid raketten moet plaatsen of niet. Met alle dingen is men bezig. Of de homoseksualiteit of de homo's predikanten mogen zijn. Allemaal dingen. En daar gaat men voor staan en men vindt dat nieuw. En dat wordt aanbevolen. Hij zegt godsverduistering. Een erosie. Men spreekt van een geestelijke erosie. Een uitslijting van alle oude waarden. Wat blijft er over? Nou, hoeveel bomen zijn er niet? Gereformeerde kerken, christen, gereformeerde hervormde kerken. Enzovoort. En je ziet het, de mensen verdwijnen. Want er is geen brood des levens meer. Dan merk je, hoe lang, dan vraag je je af, hoe lang blijven ze nog? Wij leven in het postchristelijke tijdperk, hè? Het nachristelijke tijdperk, zegt men. Ons land is niet christelijk meer. En daar zitten wij nu middenin. En dan zegt de Heer, en jullie gaan verder. Een nieuwe tijd. En die nieuwe tijd is ingeluid. Zorg dat je bijblijft. Want die eindtijd, dat is een tijd van aanbidding. Daar kom je niet onderuit. Die eindtijd, dat is één stuk aanbidding en lofprijs. Zeg ik dat wij, wat we hier doen, dat het einde is? Nee, dat is, zal ook nog wel gedeeltelijk zijn, erg gedeeltelijk. Zal er nog wel voor verbetering vatbaar zijn, hoor. Maar je moet toch wel beginnen. Al die Pinksterbewegingen zijn begonnen met heel veel fouten. En er zijn de mensen over gevallen en zeiden, we moeten het niet. Maar het is de vraag, hoor ik de stem van God? Ik heb in mijn leven menigmaal de stem van God gehoord. En ik heb ook al voor 82 heb ik al gezegd, mensen, wij komen in een nieuwe fase. Nou, daar kom je dan in. Maar hij is altijd anders dan dat je denkt. Want je maakt er een voorstelling van, hè, die anders is dan wat er gaat gebeuren. Maar dat we in een nieuwe tijd gekomen zijn, ook met onze gemeente, dat is zeer zeker. Nou, en dan zeggen we, heren, wij willen in uw weg blijven. Dus het eindtijd, daar staat in de openbaring, ze zullen de boze geesten aanbidden. Ja. De boze geesten aanbidden. Aanbidding van het beest. Wat dacht u? Alle zullen het beest aanbidden, zegt de openbaring. Dat is de eindtijd. Aanbidden. Proscuneo heb ik eens opgezocht gisteren. Aanbidden, dat is aan. De Engelsen hebben towards. Naartoe. Hè? Naartoe. En cuneo, weet u wat het is? Kussen. Aanbidden, dat is naar iemand toe gaan om te kussen. Dat betekent het woord letterlijk. Als ik naar iemand toe ga om te kussen, dan wil ik intiem contact. Dat is aanbidding. Dat is een relatie zoeken. Ja. Kijk, en dat moet spontaan zijn. Dat moet uit het hart zijn. Ja, ja, misschien kun je dat in je huwelijk nog eens toepassen. Ja. Dat je vrouw zegt, nou, hij kon wel eens wat spontaner zijn. Je merkt het niet. Ja, aanbidt hij zijn vrouw, ja. Ja, ja. Maar ze wil dan toch ook wel eens... wil dat toch ook wel eens merken, niet waar? Ja. Ja. Dicht bij God zijn. Dat kunnen alleen vrije mensen. Net zo goed als iemand in zijn huwelijk spontaan is vriendelijk en lief kan doen. Heel lief tegen zijn vrouw. Huh? Zonder dat zijn hartstochten daarbij een rol spelen. Huh? Maar daar worden een hoop mensen in geblokkeerd. Die kunnen dat niet. Ik weet niet of je dat voor kunt stellen. Huh? Dan zegt zo'n vrouw, ik wou dat hij maar eens... hij zegt wel dat hij van me houdt, maar ik wou het er wel eens zien ook. Hè? Wees maar eens spontaan tegen je vrouw. Zeg ik tegen mezelf ook wel eens. Hoor. Ja. Ja, ja. Ze hebben van die gelegenheidszoenen tegenwoordig. Ja. Ja, weet u het verschil? Ik zeg niet dat die verkeerd zijn hoor. Maar ik zeg alleen maar... Kijk, je hebt een gelegenheidszoen, maar je hebt ook een kussen dat je dat vanuit je hart doet. Nou, en dat is nou aanbidden. Dat is nou het Griekse woord van aanbidden. Als je de afgodendienst kent, dan is het, ze kussen de baals. En hoeveel kussen ze de beelden niet? Ik ben wel eens in een kerk geweest, ik weet waar rempel niet meer, waar die teen van die heilige was helemaal afgesleten door het kussen. Maar dat is een vorm van aanbidding. Dat is een vorm van aanbidding. Wat wij dus moeten doen, dat is gewoon in de vrijheid komen. Als je het in de natuurlijke wereld niet kunt, kun je het zeker niet in de geestelijke wereld, hoor. Maar dat ontspannen, en dat is de nieuwe tijd. En dan, ja, dan zullen we van nieuw tot nieuw moeten gaan. En ze zongen een nieuw gezang. Het is in de hele openbaring is het dat de gemeente mee aanbidt en zingt. De engelen en de oudsten stonden rondom de troon. En ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en zij aanbaden. En men werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en die daarin aanbidden. En als wij door die Rode Zee trekken, want dat is ook een tweede Exodus. Ik weet niet of je dat boekje gelezen hebt, maar daar heb ik het niet over. Maar die tweede Exodus is, als het volk van God door die eindtijd trekt, dan komen ze ook aan de andere kant van de glazen zee. Van die demonische zee. En ze zingen het lied van Mozes, de man Gods, Openbaring 15. We zullen dat toch wel moeten leren. Die dingen komen niet als je ze niet eerst leert. Uw koninkrijk komen, dat komt als je het evangelie van het koninkrijk brengt en leert. En dan weten we ter dege, we hebben veel gezien, we hebben het fundament gelegd. Naast het apostolische fundament hebben we geen ander fundament nodig, maar daar moeten we op bouwen. En ieder ziet hoe hij erop bouwt. En als het koninkrijk Gods onder ons sterker wordt, dan is het vrede, blijdschap en gerechtigheid. En dan zijn de vruchten zichtbaar in liefde, in eendracht, in saamhorigheid, in zelfverloochening, in verdraagzaamheid, en in blijdschap, en in vrede. Nou, dat is Galaten 5, vrij vertaald. Ja. Nou, is dat niet heerlijk? En daar willen wij een gemeente van hebben. Ja. En dan de honden blaffen. De caravaan trekt verder. Amen.